In Marcus 14 waren wij. De Heer Jezus had zich afgezonderd en bad dit gebed, zoals beschreven in vers 35 en 36. Hij had zich afgezonderd van zijn discipelen en in vers 37 komt hij dan weer terug bij zijn discipelen. Hij kwam en vond hen slapende en zei tot Petrus, Simon. Hij zei tot Petrus, Simon. Een stijlbreuk heet zoiets. Het moet je in ieder geval opvallen. Wat moet ons opvallen? Dat Petrus toch heus met nadruk Simon heette van nature en dat die naam dus ook inderdaad gebruikt werd. En dat er nog wel meer mensen zijn die Simon heten in het Nieuwe Testament. Maar dat weet u langzamerhand, hè? Het is al meteen de vooruitwijzing op wat later gebeuren zal. Op hoe de zaligheid als zodanig terecht zou komen, wel weg zou genomen worden van Juda, maar terecht zou komen op bijzondere wijze inderdaad bij Simon. Ik bedoel de stam van Simon. Maar goed, Simon, slaap gij, kunt gij niet 1 uur waken, het is Simon wakker worden. Het leidt tot de gedachte, bij mij althans, leidt het tot de gedachte dat we wellicht in deze volgende verse, waarin deze gebeurtenis zich herhaalt, waarbij de Heer een paar keer weer opnieuw bij zijn discipelen komt en elke keer zijn ze in slaap gesukkeld, dat wij hierin wellicht een uitbeelding vinden van de kerkgeschiedenis, dat wil zeggen van de geschiedenis vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. Ik denk ook dat dat zo is. Of je er veel aan hebt, dat weet ik niet. Ik heb er nog een paar zo. Nee, dat je een uitbeelding vindt van de kerkgeschiedenis, zo noem ik het maar, hè, want hoe moet je het anders noemen? Dat je een uitbeelding vindt van de kerkgeschiedenis in de 7 brieven in de Openbaring, dat is al omstreden genoeg. Niettemin, wat mij betreft, is dat de enige betekenis van die brieven en niks anders. Ik kan er niks anders van maken, met de beste wil van de wereld niet. Maar wellicht hebben we dat ook, zo'n geschiedenis, een kerkgeschiedenis, in bijvoorbeeld de geschiedenis van de schipbreuk van Paulus, onderweg van Caesarea naar Rome. Daar is ook over geschreven, er zijn ook boeken over geschreven, maar ik vind ze persoonlijk niet al te overtuigend. Ik bedoel, waarschijnlijk hebben die mensen die dat schrijven wel ongeveer gelijk. De grote lijn klopt wel, maar ja, als je dan bezig gaat met de details, dan denk ik, laat maar zitten, want dat durf ik ook inderdaad niemand verder te vertellen. Het is een beetje onbenullig hier en daar. Dan maakt men er wat van, hè? Dus dan laat dan maar zitten. Maar de indruk wordt in ieder geval gewekt van al die mensen in dat schip. Ze krijgen slecht weer, ze weten niet waar ze terechtkomen. Ze worden weer wakker en weet je veel wat. Maar uiteindelijk worden ze allemaal behouden. Enzovoorts. Het ligt er tamelijk dik bovenop. Te meer daar, zo zonder meer, in elk geval in die geschiedenis, dat schip wel degelijk aantoonbaar een beeld is van de gemeente. Maar of het ook de geschiedenis van de gemeente uitbeeldt, nou ja, dat wordt iets moeilijker. Dat hangt er vanaf hoe je tegen die geschiedenis dan aankijkt. En dat is uiteraard verschillend. Ik denk altijd dat wij er het makkelijkste, het beste tegenaan kijken, het meest objectief. Omdat wij denk ik toch in meerderheid zoals we hier zijn, enige afstand hebben genomen van alles wat christelijk heet en van de buitenkant der dingen en kerk, ons instituut enzovoort. Zolang je daarin zit, wordt het moeilijk om het te objectiveren. En dat is, denk ik, het grote probleem van dit soort zaken. Kortom, men is in het algemeen bevooroordeeld en herkent dan het een en ander niet meer. Maar ik vind het ook niet nodig om dit soort dingen dan ook uitgebreider te bespreken. Maakt me niet zoveel uit meer. of we het hierin vinden. Nou, ik wil er eigenlijk niks van zeggen, behalve dan dit, dat de algemene gedachte heus is dat de verzamelde gelovigen na verloop van enige tijd toch weer in slaap sukkelen. En dan komt de Heer weer en maakt ze weer wakker. En dat zijn dan de diverse oplevingen in het christendom. Laten we zeggen, iets als de reformatie bijvoorbeeld, en de Great Awakening, want dat gaat in het Engels om voor de hand liggende redenen die ik niet meteen weer wil vertellen. Maar dat soort dingen meer, hè. De Great Awakening, hoe vindt u die? Awakening. Dan worden ze allemaal weer wakker. En dan heb je natuurlijk ook nog wat men ook in het Engels noemt revival. En dat betekent ook weer wakker worden, toch? En dan heb je nog opwekking natuurlijk. Ja? Men wil een opwekking. Toen was er iemand die noemde zijn eigen organisatie zo. Dan heb je het meteen voor elkaar natuurlijk. Opwekking. Dan moet ik even stoppen. Ja. Ik sprak de man pas geleden nog. En toen dacht ik, die is ook in slaap gesukkeld. Maar het illustreert wel hoe het gaat, hè. Het is elke keer weer, kunt gij niet 1 uur waken? Nou, blijkbaar niet. Zo gaat dat. Niettemin krijgen we hierna meteen de uitdrukking, vers 38, waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. En we krijgen ogenblikkelijk andere schriftplaatsen in gedachten uit het Nieuwe Testament, uit de brieven in het bijzonder bedoel ik eigenlijk dan nog. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Hè. Het is dag voor ons, laten wij waken en nuchter zijn en al dat soort dingen weer. De oproep om wakker te zijn, die komt zo vaak voor dat je het logischerwijs meteen in verband brengt met deze omstandigheden hier. En zo is het maar net, hè. Mensen hebben geen idee wat er zich in werkelijkheid afspeelt. Ook gelovigen dikwijls niet. Ze hebben geen idee waarom het gaat. Wat las ik nou weer kort geleden over het toepassen van artikel 36 in de Nederlandse staat. Het toepassen daarvan. Het is een wettig artikel. Dat heeft met de grondwet te maken. Waarbij de Nederlandse regering geacht wordt alle dwaalleren en zo te bestrijden en te strijden voor de ware godsdienst en het uitroeien van alles wat daarvan afwijkt. Waarna de discussie ging over of onder uitroeien verstaan werd alternatieve leringen of de alternatieve leraren. Maar goed, dat artikel wordt niet toegepast en daarna was de gedachte dat ook de gereformeerden zelf beter af waren als het maar niet werd toegepast. Maar vooruit, maar weer, zijn dingen die zijn we ons helemaal niet meer bewust. Maar daar gaat het ook allemaal niet om, hè. Waar het werkelijk om gaat, is hoe dan ook toch dat wij getrokken worden en zijn uit deze tegenwoordige boze wereld. Wij horen er helemaal niet bij. En dan kun je wel bezighouden met de gang van zaken in de wereld. Ik zeg ook niet dat dat niet mag of dat dat verkeerd zou zijn of zo. Maar niet om daar maatregelen te nemen of zo. Wij staan daar buiten, wij kijken ernaar en wij merken op dat de gang van zaken in de wereld noodzakelijk moet leiden tot wat de Bijbel al beschreven heeft, de komst van de antichrist, de ene grote machthebber die orde op zaken komt stellen in het algemeen over heel de wereld. Waar gaat het naartoe? Dat is niet zo moeilijk te zien, denk ik. Maar vooruit. Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Zo is het maar net. De geest wil wel, maar ja, als je naar het vlees wandelt, vleeselijk gericht bent. Ik ben nu in 1 Korinthe 3, hè. Was het 1 Korinthe 3? Ja, het was 1 Korinthe 3. Over de natuur, de vleeselijke, de natuurlijke mens, de zielijke mens, die ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn een dwaasheid, hij kan ze niet onderscheiden. En dat is het probleem altijd. Hè? Maar goed, wederom heen gegaan, let op de herhaling. Wederom heen gegaan, bad hij sprekende dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde, kortom, er staat een paar keer dat het precies hetzelfde is, hè, herhaalt zich. En wedergekeerd zijnde vond hij hem wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard en zij wisten niet. Zij wisten niet. Zij sliepen. Zij wisten niet. Onder andere niet wat zij hem antwoorden zouden. Ze hadden geen idee wat over ging en waar ze gebleven waren. En hij kwam ten derde maal en zei tot hen: slaap nu voort en rust, het is genoeg. De ure is gekomen, ziet, de zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. U wordt geacht te begrijpen dat die gebeurtenis drie keer dat hij bij zijn discipelen komt en ze slapen, dat het historisch helemaal niks is natuurlijk. Hè? Dat maakt verder niet uit, heeft geen invloed gehad op de gebeurtenissen als zodanig, maar het wordt wel vermeld. En daarna wordt er ook een eind aan gemaakt en wordt gezegd, oh, laat me zitten, het is genoeg. En daarna wordt gezegd wat er gaat gebeuren. Namelijk, de zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. En het resultaat daarvan is dat de wereld van deze lastige man af is. En niet maar de wereld, maar ik bedoel eigenlijk het Joodse volk in het bijzonder. Want binnen dat smallere kader wordt het verhaal natuurlijk toch verteld. Ik bedoel, speelt het zich af. De zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. En die leverde hem over in de handen der onrechtvaardigen om gekruist te worden. Want zo staat het later vermeld, ik meen in Handelingen 2 of zo. En dus zegt de Heer, staat op, laat ons gaan. Ziet, die mij verraadt is nabij. En dan komt er ineens een andere pericoop met een nieuwe kop erboven. Maar ja, dat vind ik nou weer jammer, hè. Want waar het over gaat is over degene die hem verraadt. Sta op, laat ons gaan. Ziet, die mij verraadt is nabij. En terstond, als hij nog sprak, die woorden leggen juist de verbinding met het voorgaande vers, uiteraard, kwam Judas aan. En ik ben maar weer zo vrij om te zeggen dat die functie van Judas, ja, die verandert dus ook niks eigenlijk aan het hele verhaal. Het zou met de Heer Jezus niet anders zijn afgelopen, dat lijkt me duidelijk. Het initiatief als zodanig kwam ook niet van de persoon van Judas of zo. En om daar dan verantwoordelijk voor te houden, lijkt mij ook niet gepast. Maar waar het over gaat natuurlijk is dat Judas de functie vervult van beeld, van type van het Joodse volk. U weet wel, we hebben dat eerder al gelezen in vers 21. Die is van belang om te onthouden, omdat over dat onderwerp natuurlijk ook een oeverloze discussie bestaat. Vers 21, de zoon des mensen. Let op dat er niet staat zoon van God. Hè. Zoon des mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is. En wat van hem geschreven is, is populair gezegd dat hij gekruist zou worden. Maar weet die mens door welke de zoon des mensen verraden wordt. Want hoewel die mens zelf daar dan toch niet actief aan bijdraagt en ook niet, of zeker niet geheel, voor verantwoordelijk gehouden kan worden, maakt zo iemand zich wel degelijk medeschuldig aan de kruisiging, de verwerping, maar op de kruisiging eerst van de Heer Jezus. Wie dichtte dat ook alweer? Het en zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Ik weet echt niet van wie het is. Je kunt wel roepen, maar ik weet het toch niet. Dan moet ik het opzoeken. Het wordt wat lastig met dit soort spelling, maar we zijn de Joden niet, maar het was ik. Dat is de strekking van het gedicht. En daar zit wat in natuurlijk. Dat wil zeggen, degene die hem zou verraden wordt daarvoor wel degelijk verantwoordelijk gehouden. Dat is het antwoord op alle discussie op de kwestie of de Joden verantwoordelijk zijn voor de kruisiging van de Heer Jezus. Een discussie waar Joden zelf in de loop der tijd ook in betrokken zijn geraakt, uiteraard. Want die zeggen, ja kijk eens, wij worden uitgemaakt voor moordenaars en voor christusmoordenaars. Maar die christenen die dat beweren, die beweren ook dat het de wil van God was. Waarom zijn wij dan verantwoordelijk? En het antwoord van Gods wegen is, de zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is, maar weet die mens door welke de zoon des mensen verraden wordt. En dat was dus Judas, daar ging het ook zo smal en letterlijk mogelijk over in vers 21, en nu natuurlijk in vers 43, maar achter Judas herkennen wij, dat is makkelijk genoeg, want de man heet zo, herkennen wij Juda, dat wil zeggen het Joodse volk. Dat is een inkoppertje, hè? Om het maar eenvoudig te zeggen, dat is wat het is. En daar gaat het maar om, zodat wij begrijpen hoe het zit en wie ervoor verantwoordelijk is. Er staat ook, er stond als hij nog sprak, dat wil zeggen, die dingen sluiten rechtstreeks op elkaar aan, hebben met elkaar te doen, kwam Judas aan, die een was van de 12, en let op dat het samenhangt met dat de Heer hiervoor nog sprak. Hij sprak 3 keer tot zijn discipelen en de eerste keer begon hij met Simon. En in vers 43 begint het met Judas. En terstond als hij nog sprak kwam Judas aan en daar heb je een groot stuk van het verhaal. Wat we niet hieruit concluderen, maar dat we hierin herkennen. Namelijk de zaligheid zou worden weggenomen van Juda en zou inderdaad terechtkomen bij Simon. Die stam als eerste. En dat is inderdaad wat gebeurd is. Dat is de plek waar later de Great Awakening ontstond trouwens. Maar of dat toeval is? Nee, daar geloof ik niks van. Nee. Dat denk ik niet. Maar dat is weer een ander verhaal. Hè? In Wales, of hoe het maar heet. Terstond als hij nog sprak kwam Judas aan, die een was van de 12, en met hem, let op, die een was van de 12, dus volstrekt overcompleet, maar hier wordt weer een gezelschap van 12 opgeroepen en een daarvan heet in het Hebreeuws Juda. Dan weet je toch wat die man voorstelt, dat mag toch niet te moeilijk zijn, het Joodse volk. En met hem een grote schare met zwaarden en stokken. Of dat herkenbaar is, dat zou ik niet durven zeggen. Dat meen ik. Maar gezonden van de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen. Dat zijn 3 woorden voor precies hetzelfde. Begrijp me niet verkeerd, niet alle schriftgeleerden zijn ook ouderlingen dan wel priesters. Maar priesters zijn wis en waarachtig ouderlingen en priesters per definitie zijn schriftgeleerden. Als ze goede cijfers gehaald hebben in het vak, weet ik niet. Maar ze zijn het, en daar gaat het maar om. Hè? Als ze dan de schriften kennen, bedoel ik, dat is nog maar de vraag. Maar ze zijn het. Dat is hun functie, want de priesters zijn diegenen die de woorden der wet zouden bewaren op hun lippen. Heet dat? Ze waren verantwoordelijk voor het onderwijs in de schriften. En daarmee waren ze ouderlingen. Dat is een ander woord voor eerstelingen. In de zin van oudste of eerste in rang. Dat wat ook trouwens eventueel de Nederlandse betekenis is van de term. Dat weet u toch, hè? De oude is lang niet altijd erg oud, hoor. Maar als je kapitein is, is hij de oude. Hoe jong hij ook is. Een oudste in rang betekent hoogste in rang, hè? En soms is dat als iedereen van dezelfde rang is, dan wordt het degene met de hoogste leeftijd waarschijnlijk. Maar voor de rest geldt de term net zo goed. Oudste. In de zin van eerste. Bovendien, in het Oude Testament werden de priesters aangesteld in de plaats van alle eerstelingen. Dat wil zeggen, in de plaats van alle eerstgeborenen. Ze werden nadrukkelijk geteld en uitgewisseld. Dat allemaal uitgebreid, zeer uitgebreid, in de boeken van Mozes, zeg maar. Hè? Dus dat is wat het is. En daarna vragen wie zijn die lui? Nou ja, dat zijn leden van het Sanhedrin. Die hebben hen gezonden. Een grote schare met zwaarden en stokken. Gezonden mag weer weg wat mij betreft, want van de overpriesters en schriftgeleerden en ouderlingen lijkt me voldoende. Met zwaarden en stokken. Ik heb mijn vergelijkende aantekeningen van de vier evangeliën weer eens niet in mijn tas gestoken. Dus het wordt nu wat lastig, maar elders staat er met dat ze kwamen met zwaarden. Nee, met wapenen staat er geloof ik. Ja, maar zwaarden staat er ook bij gelegenheid. En met fakkelen en lampen. Wat het verschil is tussen fakkelen en lampen, dat laat ik me nog ooit wel eens een keer uitleggen. Maar ik vind het wel vermakelijk, hè. Ze konden moeilijk hun weg vinden in het donker. Ze hadden lampjes bij zich, enzovoort. Ik vind het altijd een zielige vertoning, zoiets. Maar het beschrijft heus de situatie van degenen die religieus zijn. Die onder wet leven, die zoeken door het leven moeten gaan. En gewoonlijk geen idee hebben van de waarheid. Want anders hoefden ze niet zo zoeken door het leven te gaan. En dan zaten ze niet met zulke ethische problemen, die ze meestal ook trouwens zelf eerst oproepen. Want je kunt natuurlijk overal een probleem van maken. En dan kun je dat uitzoeken in plaats van dat je de waarheid lief hebt en volgt enzovoorts. Hè. Nieuwe verbond, nieuwe testament wordt gekenmerkt door licht. De Bijbel zelf wordt trouwens geacht licht te zijn. En we hebben die lampen en die fakkels allemaal niet nodig. En bij nader inzien die zwaarden en stokken en wat het allemaal maar was. In gedachten zie ik altijd hooivorken trouwens. Dat komt erin. En vlegels. Ja, dat heet de bende. Maar goed, dat woord heeft een erg negatieve betekenis gekregen. Dat had het vroeger niet. Maar het heet de bende, de Joodse Hoge Raad, het Sanhedrin, werd geacht macht uit te oefenen over de Joden als zodanig. Maar dat kan nooit zonder geweld, zonder machtsmiddelen. Dus ze hadden van de Romeinen, laten we zeggen, toestemming om er zo'n bende op na te houden. En een bende was het. Toen maar. Maar die werden gezocht. En ik zie dat stelletje ongeregeld daar al in het donker met lampjes. Zie je ze zo voortscharrelen. Met stokken en zwaarden en wat het maar was allemaal. Ik vind het een zielige vertoning en dat is ook wat er hier verteld wordt. Hè? Dan staat er, en die hem verriet. Want ja, wie dat is, weet je nu inmiddels. En als je het zo leest, dan wordt het je gevraagd. Die hem verriet, wie was dat ook alweer? Oké, Judas. Nou, dat bedoel ik. Hè? Had hun een gemeen teken gegeven. Dus een algemeen teken, zodat iedereen kende, dat wisten ze, dat is wat gemeen betekent, hè? Gemeenschappelijk. Ja. Dien ik kussen zal, die is het, grijp hem en leid hem zekerlijk, dat wil zeggen in verzekerde bewaring en dus gevangen, leid hem zekerlijk henen. Want dat is dan wat hier aangekondigd. Wordt. Maar het is dus Judas, min of meer, die de leiding heeft hier. Hè? Dat staat er later trouwens ook in Handelingen 1 is dat. Zoek ik even op. Handelingen 1 vers 16... Mannen, broeders, deze schrift moest vervuld worden. Let op, deze schrift moest vervuld worden, want die komen we onderweg een paar keer tegen. Nog, ook in Marcus. Deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergenen die Jezus vingen. Hij liep voorop, maar hij vertegenwoordigde de overpriesters, de schriftgeleerden, de ouderlingen en die vertegenwoordigden het volk als zodanig. Dat wil zeggen, het volk als volk. En als dat volk als volk dus zou moeten worden aangesproken onder die omstandigheden, dan heette die Judas. Dat was de personificatie van heel dat volk, dat lijkt me duidelijk. En dat dat vervulling is van de schrift. Nou ja, ik hoef daarvoor alleen maar even terug te slaan naar Psalm 3. En ik zei alleen maar, want ja, er zijn zoveel schriftgedeelten, met name in de psalmen, die hierover spreken. Maar Psalm 3 ligt erg voor de hand. Dat begint immers met de psalm van David als zij vloot voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. Weet u nog de route die hij vluchtte? Toen hij vluchtte uit Jeruzalem voor zijn zoon Absalom. Ja, het is maanden geleden dat we het erover gehad hebben, maar we hebben het genoemd, hè. Dezelfde als waar de Heer Jezus nu langs ging, Jeruzalem uit. En dan de Olijfberg op was de bedoeling. En hij kwam niet verder, de Heer Jezus, dan aan de voet van de Olijfberg. En van David staat, hij vluchtte over de Kedron naar de opgang der olijven. Ik heb dat met u gelezen, dacht ik. Is dat 2 Samuel 15? Dat staat er in mijn Bijbel hier genoteerd. Onder Psalm 3 vers 1, dus dat zal wel. Hè? 2 Samuel 15? Oh nee, er staat 2 Samuel 15, 16, 17, 18. Nou ja, oké. Maar daar ergens staat het dus inderdaad. Ja, de linkerbladzijde, de linkerkolom, iets boven het midden. Daar staat dat. Maar die zoek ik niet op. Maar we hebben al een parallel dus tussen deze gebeurtenissen. David vlucht voor Absalom langs precies diezelfde weg. Als de Heer Jezus nu Jeruzalem verlaat richting Olijfberg. Dat is omdat het op elkaar rijmt, omdat het een verwijzing is naar enzovoort. Hè? Naar deze geschiedenis met Absalom. En u weet, Absalom is een beeld van de heerschappij van de wet. Net als Saul. En David moet daarvoor vluchten. Absalom, de heerschappij van de wet, blijkt sterker te zijn. Het was dan ook een aardige, aantrekkelijke, mooie man. Die kreeg het hele volk met gemak achter zich aan. En zo zie je hoe democratie dan toch vervelend kan uitpakken. Maar toen maar weer. Maar het gaat over dezelfde dingen, want hier in Marcus zijn we bij precies dezelfde situatie. De overpriesters, de schriftgeleerden en wie ze maar waren vertegenwoordigers van de wet en dat wilden ze ook graag blijven. En ze vervolgen dus de zoon van David, daar gaat het om. En dan bij die gelegenheid lezen wij opnieuw Psalm 3. Toen David vloot voor het aangezicht van zijn zoon Absalom en hij zei: O Heere, hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd? Velen staan tegen mij op, velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. En die gedachtegang wordt vele malen in de diverse psalmen aangehaald. Het was er niet maar één, hoewel we dat in de psalmen ook nogal eens tegenkomen. Eén tegenstander, één tegenpartijder, of hoe je maar genoemd wordt. Maar hij is vermenigvuldigd, er zijn er veel meer. Het dilemma van het hele verhaal is natuurlijk dit, want voordat u dat zelf bedenkt, kan ik u dat wel even voorhouden. Het dilemma van het verhaal is dit, dat als men denkt aan een tegenstander, één, dan denkt men dat is de duivel. Maar ja, wie heeft hij dan nog meer bij zich? Want de tegenstanders, dat is wel degelijk het Joodse volk. Worden die dan gebruikt door de duivel? Nou ja, dat wist ik ook niet, maar toen vroeg ik het aan de Heer Jezus en die zei tot de Joden, gij zijt van uw vader de duivel. Ik bedoel, het staat gewoon in de Bijbel hoor. En dat de duivel zich bedient van de wet, dat is inderdaad zo. En wij worden van allebei verlost. Maar die tegenpartij is vermenigvuldigen dus. Het is niet maar één, maar er blijken in de praktijk velen te zijn die zich tegen de Heer keren. Nou goed, ik ga dat verder in de psalmen niet nazoeken, want dan ben ik de hele avond vervolgens bezig. heeft verder niet zoveel zin. Maar het gaat maar om het idee als zodanig, hè. Daar komt Judas en dan komt er een verzameling volk dat niet op plechtige wijze beschreven wordt. Want ze komen met zwaarden en stokken en wat het maar was allemaal. En het dient zich voor ons aan als een ongeregelde groep. Of dat terecht is, weet ik niet, maar daar lijkt het dan toch in ieder geval wel op. En wij vinden, denk ik, in Johannes 18... ja, ook zo'n uitspraak daarover. Waar in vers 1 staat van Johannes 18 dat de Heer met zijn discipelen de Kedron overgaat en terechtkomt dus in die hof aan de opgang der Olijven, heet dat, hè? Aan de voet van de Olijfberg. En vers 2, en Judas die hem verriet wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbende de bende, en dienaars van de overpriesters. Maar de schuingedrukte woorden zou je moeten weglaten weer. En is gewoon namelijk, of te weten. Judas dan genomen hebbende de bende, namelijk de dienaars van de overpriesters en fariseeën. Overpriesters en fariseeën. Zijn nog steeds de leden van het Sanhedrin, met name die uit de secte der fariseeën. De orthodoxie dus. Ja. Kwam al daar met lantaarnen en fakkelen en wapenen. En nou ik hier toch ben, lees ik even hier verder. Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou. Dat komt overeen met opdat de schrift zou vervuld worden. Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou. Daarna is te volgen. Ik ga nu even snel heen en weer, maar op andere plaatsen lees je, dat is opdat de schrift zou vervuld worden enzovoort. En hier staat, hij wist alles wat over hem komen zou, zodat de vraag is, hoe wist hij alles wat over hem komen zou? Uit de schrift dus. Dat is een simpele kwestie van schrift met schrift vergelijken en een conclusie trekken. Ja. Die ging uit, Jezus, en zei tot hen, wien zoekt gij? Zij antwoordden hem, Jezus de Nazarener, Jezus van Nazareth, dat is dus de nagonde naam die hij, laten we zeggen, op aarde droeg. Jezus zei tot hen, ik ben het, of gewoon ik ben, wat een tamelijk suggestieve uitspraak is, omdat de uitdrukking ik ben in het Hebreeuws de afkorting is min of meer van de naam van Jehovah. En in het Johannes-evangelie lees je vele malen, ik heb ze ooit geteld, maar ik weet dat mijn hoofd niet meer, je leest vele malen, met name in het Johannes-evangelie, dat hij zegt, ik ben. En dan volgt er nog wat, meestal. Meestal metaforen natuurlijk. Ik ben de deur des schapen, ik ben de goede herder, ik ben het brood des levens. Wat het maar was allemaal. En hier nu is het gewoon, ik ben. Maar het is niet, ik ben Jehovah, het is, ik ben Jezus de Nazarene. En in die hoedanigheid komen deze dingen over hem. En dan staat er, en Judas die hem verriet, stond ook bij hem. Judas die hem verriet, dus exact de uitdrukking als uit vers 2. En Judas die hem verriet, alsof hij zo heette. En Judas die hem verriet, stond ook bij hen, en als zij dan tot hen zeiden, ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde, staat er. En dat staat alleen maar hier in het Johannes-evangelie overigens, tot Matthäus, Marcus en Lucas doen daar het zwijgen toe. Zij vielen ter aarde, en hij vraagde wederom, wie zoekt gij? En ze zeiden, Jezus de Nazarener, en dan weer, ik ben het, en dat heb ik al gezegd, en weet je veel. Maar hier wordt die Die gebeurtenis vermeldt dat degenen die daar met hem waren achterover vielen. Ook dat, hoewel bij de andere drie evangelisten niet vermeld, ook dat is een illustratie van vervulling van profetie. Je kunt zeggen, het is vervulling van profetie, maar dan zeg ik, ja, oké, ik vind het wel wat onbenullig eigenlijk. Iedereen roept, ik vind, nou roep ik een keer ook, ik vind het wat onbenullig dat God, de schepper van hemel en aarde, geprofeteerd heeft dat als dat groepje mensen dat de Heer Jezus ging vangen, dat als ze hem zouden tegenkomen en hij dan zou zeggen, ik ben er, dat zij allemaal zouden achterovervallen. Nou, daar heb je wat aan. Dat is op het niveau van de waarzeggerij, van de demonie. Die lui zeggen wel eens wat, en die demonen, ze hebben nog wel eens gelijk ook. Levende mensen trouwens ook wel eens, ze hebben ook wel eens gelijk, maar die demonen ook wel eens, enzovoort. Maar het is van een gehalte, ja, daar zit je niet op te wachten, dat bedoel ik maar, hè. Daar heb je niks op, dat niveau. Maar dat is niet het niveau van het woord van God, uiteraard, en zeker niet van het profetisch woord. Want waar het werkelijk over gaat, is natuurlijk dat zij zouden weliswaar vallen, maar gesproken wordt uiteraard over de val van het hele volk als zodanig. In de zin van hun ondergang. En zo kennen wij het woord in Nederland ook. Vandaag of morgen valt er weer een bank om. En ik heb het niet over de canapé. In de huiskamer, dat begrijpt u toch, hè? En er valt letterlijk helemaal niks, waarschijnlijk tenminste. Maar de bank valt, eerst valt de koers en dan valt de bank, hè? En zo is dat volk ook gevallen. Failliet gegaan, geoordeeld, verwoest, verstrooid, of hoe dat maar eten mag. En dat wordt natuurlijk wel degelijk in het Oude Testament aangekondigd. Nou ja, ik had de psalmen alweer weggeslagen, maar ja, ik ga er toch maar weer even naartoe. Nu maar even dan naar psalm 27. Eerst maar even psalmen. Psalm 27. Eerst maar even vers 1. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn? Als de bozen, meervoud, mijn tegenpartijen en mijn vijanden, dat is drie keer hetzelfde, hè? Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden, en u weet, de boze in het enkelvoud, dat is de duivel, dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel, en hier is het meervoud, dus het is zijn personeel. Als de bozen, mijn tegenpartijen, mijn vijanden tegen mij, tot mij naderden om mijn vlees te eten. Oh, dit is beeldspraak uiteraard. Stieten zij zelven aan, dat wil zeggen struikelden zij zelf en vielen. Zij hebben zich namelijk gestoten aan de steen des aanstoots. Ja. En zij vielen. Dat is wat hier staat, en dan sla ik even om naar psalm 40. Vanaf vers 14. Het behagen u, Heere, mij te verlossen, Heere, haast u tot mijn hulp. Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden. Vaste uitdrukkingen hier in de psalmen en ook in Jesaja trouwens. Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden die mijn ziel zoeken om die te vernielen. Laat hen achterwaarts gedreven worden en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot loon hunner beschaming die van mij zeggen, haha, haha, hebbes, we pakken hem. Maar illustratief vallen zij achterover, niet wetend dat daarmee dan toch dit soort schriftplaatsen vervuld worden, en zeker niet wetend dat het een verder en veel verstrekkender gevolg zou hebben, uiteraard, hè. Wat heb ik nog meer? Psalm 70, vers 2. Vers 3, maar dan staat hetzelfde. Psalm 70, vers 2 en 3. Laat hen beschaamd en schaamrood worden die mijn ziel zoeken. Laat hen achterwaarts gedreven en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen terugkeren, achterwaarts keren, tot loon hunner beschaming die daar zeggen, haha. En dan, even kijken, Psalm 129. Daar staat niet achterwaarts vallen of zoiets, maar er staat wel weer in Psalm 129, vers 5. Laat hen beschaamd en achterwaarts, het staat wel achterwaarts, ja. Laat hen beschaamd en achterwaarts gedreven worden, allen die Sion haten. Onder Sion te bestaan niet maar het letterlijke Jeruzalem, maar het koninkrijk van de Messias. Uiteraard, hè. Dat gevestigd zou worden in Jeruzalem, dat is inderdaad zo. Maar de term zelf is meer de verwijzing naar Messiaans Jeruzalem, hè. Koninkrijk dus. Laat hen worden als gras op de daken, het welk verdort eer men het uittrekt, enzovoorts. Maar waarschijnlijk is de belangrijkste schriftplaats in dit verband die van Jesaja 28. Omdat we daar een uitgebreidere beschrijving vinden van de omstandigheden. Niet van de bende van het Sanhedrin, maar wel van het Joodse volk als zodanig. Dat is in elk geval vanaf vers 7. Eigenlijk begint het al veel eerder, hoor. Maar in elk geval vanaf vers 7. Ze zijn dronken, ze weten niet wat ze doen. De profeten dwalen en wat het maar was allemaal. En hun tafels, bekende schriftgedeelte mag ik hopen, vers 8, hun tafels zijn vol uitspuwsel. U weet, tafel is in de Bijbel de uitdrukking, uitbeelding van gemeenschap en daarmee van een cultuur, een samenleving, een wijze van leven gemeenschappelijk. Dat noemt men een cultuur. En in dit geval is het de Joodse cultuur. Men zit aan een tafel. U begrijpt dat de avondmaalstafel de uitbeelding is van de christelijke cultuur. Naar Bijbelse maatstaven dan wel te verstaan, mag ik hopen. Hè? Wij zitten aan zijn tafel. Wij zijn daar in gemeenschap, eet het. En wij eten uit wat de Heer ons voorzet, dan wel ons aanreikt. Dat is onze gemeenschap. En dat is het enige wat onze gemeenschap bepaalt. Al het andere is flauwekul. Nou ja, het andere komt eventueel daaruit voort. Maar als wij menen wat te moeten bijdragen, dat is een misverstand, hè? Het is altijd wat de Heer ons geeft, want het is zijn tafel. Maar hun tafels, zijn vol van uitspuwsel en van drek. Het is meervoud, inderdaad, omdat inderdaad ook het Jodendom verdeeld wordt in verschillende culturen, verschillende richtingen, verschillende sekten, zegt men ook wel. Maar welke het ook is, maakt geen verschil. Hun tafels zijn vol van uitspuwsel en van drek, zodat er geen plaats is. Wie zou hij dan de kennis leren? Want de Heer wil zijn woord, zijn waarheid op die tafel zetten. Als voedsel, als bron, als oorzaak voor gemeenschap. En vergis u niet, wat ons aan elkaar bindt, is alleen maar dit. Onze liefde voor de waarheid. Ja. Maar aan wie zou hij dan de kennis leren en wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? Dat gaat niet lukken, want de tafel is vol met uitspuwsel. Maar in vers 10 wordt het uitspuwsel vervolgens benoemd. Want het is natuurlijk beeldspraak. Maar in vers 10 is geen beeldspraak meer, wordt gezegd wat het voorstelt. Namelijk, het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Het is leven onder de wet, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, enzovoorts. Tot in de details, dat is hier een weinig en daar een weinig. Tot in de kleinste details. En vergis u niet, het orthodoxe Joodse leven in elk geval wordt bepaald van Van de vroege ochtend tot de late avond, nou van de nacht ook nog. Wordt zelfs bepaald met welk been je aan welke kant uit je bed zou stappen. En ja, dat is echt waar. Ik kan het niet helpen. Dat is, nee, niet iedereen houdt er zich aan. Maar goed. Het is precies wat hier beschreven wordt. En daarom, omdat hij zijn woord niet kwijt kan en daarmee zijn waarheid, zijn zaligheid niet, omdat men liever die wet heeft. Daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. Wat er gewoon staat in gewoon Nederlands, is dat daarom het woord van God aan hen gepredikt zal worden door heidenen, terwijl eigenlijk zij zelf verantwoordelijk zijn voor het ontvangen en het prediken van het woord van God. Maar zij willen dat woord van God niet. En dus staat het daarom, zegt hij, zal ik tot hen spreken. Misschien moet je daar de klemtoon op leggen. Zal ik tot hen spreken door heidenen. Lieden van andere talen dus. Hè? En het spreken in tong op de Pinksterdag en ook daarna trouwens, is daar weer een uitbeelding van. Het is dan ook een teken. Paulus zegt, spreken in tong is een teken voor de ongelovigen. Dus wij als gelovigen hebben er sowieso niks meer mee van doen. En bovendien, waar wij in een of andere, een van onze talen het evangelie prediken aan de Joden. In ieder geval als we het niet in het Hebreeuws doen. Maar in een andere taal, dan vervullen wij daarmee deze woorden. En dat is ook de bedoeling. Moeten wij dan niet in het Hebreeuws het evangelie prediken aan de Joden? Echt niet. Het evangelie is tot ons gekomen in het Grieks, niet in het Hebreeuws. Echt niet. En de naam van Jezus is Grieks. En gij zult zijn naam heten Jezus, staat in het Nieuwe Testament en in het Grieks. Dat je daarna kunt zeggen, ja, maar Jezus is de vergrieksing, de Griekse verbastering, om zo te zeggen, van het Hebreeuwse Joshua of Yeshua. Ja, dat kan wel zijn. Maar daarom gebruiken wij die naam niet. En bovendien in de tijd van de Heer Jezus werd die naam ook niet gebruikt. Want iedereen weet dat men geen Hebreeuws sprak. Nou, niet iedereen, maar men weet dat men geen Hebreeuws sprak. Men sprak Aramees. Of Grieks. Maar geen Hebreeuws. Hebreeuws wordt pas gesproken sinds het Sionisme het oude, klassieke, dode Hebreeuws ontwikkeld heeft tot een levende taal. Hetgeen een knap staaltje werk is, als je mij vraagt. Nu vinden ze het om als voertaal te dienen in de Joodse staat. En nu betreurt men dat de meest gesproken taal in de staat Israël is. Hè? Russisch. Russisch. Dat is daar de tweede taal. Nee, ook officieel, jazeker. Ja. Dus het is toch enigszins misgelopen. Er is zelfs grote twijfel of men Hebreeuws überhaupt ooit gesproken heeft. Nou, eerlijk gezegd, ik heb er wel een antwoord op. Het antwoord is, onder de Joden als zodanig niet. Want de Joden, die gekenmerkt worden door judaïsme, zijn diegenen die uit de Babylonische ballingschap terugkeren. Die hebben nooit Hebreeuws gesproken, ook in de ballingschap niet. Ze kwamen juist terug met de taal van Babel, het Aramees. En dat is het dan. En voor zover de taal Hebreeuws toch gebruikt werd, was het voor godsdienstige doeleinden. In de synagoge dus. Zo is dat. En dat is wat de Joden onszelf vertellen. In het algemeen dan, want er zijn altijd luid die een andere visie erop hebben. Of het verleden idealiseren alsnog. En dus veranderen, maar daar heb ik het nou maar even niet over. Maar dat is de algemene gedachte. Dus inderdaad, het evangelie komt inderdaad door een andere taal. Hier wordt dus ook aangekondigd, als u mij vraagt, maar ik praat achteraf. Hier wordt aangekondigd dat de nieuwtestamentische bijbelboeken zouden geschreven worden in het Grieks. In minstens één andere taal. Hier staat het trouwens in het enkelvoud, hè, door een andere tong. Eén. Het Nieuwe Testament worden dan tongen. Verschillende talen, maar hier specifiek één. Dat wil zeggen, maakt niet uit in welke taal, maar als er één specifieke taal is, is het Grieks dus. Ja. En de idee dat iets als het Matthäus-evangelie oorspronkelijk in het Hebreeuws zou geschreven zijn... Ja, hoor eens, ik lach altijd om zoveel naïviteit. Want de mensen die dat beweren kunnen dat heel goed beargumenteren. Dan denk je, ja, dat moet zo zijn. Maar de simpele gedachte is gewoon dat we in het Matthäus-evangelie... maar ook in Marcus en Lucas en Johannes en wat er wel was... vinden wij gewoon Hebreeuws gedachtegoed, Hebreeuws denken, Hebreeuws idioom... dat min of meer letterlijk omgezet is naar Grieks. Maar dat bewijst niet dat het oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven is... betekent hooguit dat degene die het in het Grieks geschreven heeft... een Joodse denkwijze op nahield. En zo werkt dat nou eenmaal. Als ik iets schrijf in het Engels, dan is het heel makkelijk aan te tonen dat het oorspronkelijk in het Nederlands geschreven is en daarna door iemand vertaald. Maar of dat zo is, nee, het is hooguit oorspronkelijk in het Nederlands gedacht. Dat zal wel zo wezen. Hè? Ik kwam de laatste uitdrukking tegen, it was a shot in the rose. Hoe weet ik? Echt waar? Ik zal niet vertellen waar het over ging, maar het is een shot in the rose. Ik vind zoiets geweldig, hè. Prachtig vind ik zoiets. Nou ja. He? He? Ja, ja, god, maar dat is... Ja. I always get my sin. Ja, dat is ook... Dat zal. Nee, maar dat was dan serieus. Maar dat is een Nederlandse denkwijze. Dat wordt bij wijze van spreken met het woordenboek in de hand vertaald. En dan herken je dat. En dat is misschien zo met het Matthäus-evangelie. Maar niettemin het Nieuwe Testament komt tot ons in het Grieks. En is volstrekt legitiem. Het wordt hier aangekondigd. Door heidenen namelijk, want de zaligheid en daarmee het woord van God zal worden toevertrouwd aan heidenen. Zal van Juda worden weggenomen en dus aan een volk met een andere taal. Enzovoort. En dus omdat zij niet wilden horen, einde van vers 12 van Jesaja 28, zal hun het woord des Heren zijn, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier en weinig, daar en weinig. Dat geldt voor de Joden die niet hebben willen horen naar het woord van God, naar het evangelie dus. En de wet is voor hun alleen maar erger geworden, zwaarder geworden. Dat is ook aantoonbaar. Nee, het is aantoonbaar. De Jeruzalemse Talmud, die is zwaarder dan de oorspronkelijke Babylonische Talmud, de Joodse geschriften vanuit de ballingschap. En wat men vroeger nog beschouwde als messiaans, dat wil zeggen als betrekking hebbend op de Messias, is later weer weggeredeneerd. Hè? Want dan kom je vanzelf uit bij Jezus, daar klopt het precies, maar dat wil men niet, dus heeft men nu een andere verklaring bedacht enzovoorts. Men raakt de Bijbel kwijt en kwam nog veel zwaarder onder de wet. Zo is dat gegaan en dat staat hier ook. Ik moet er alleen meteen bij zeggen dat dit een algemeen beginsel is. Dat wanneer men niet wil horen naar het evangelie, dan houdt men per definitie wet over. Is niet anders. En dat is dus wat met iedereen gebeurt die het evangelie der genade Gods afwijst. Hij houdt van de Bijbel alleen wet over. 10 geboden. Of nog enige meer, of wat er maar voor door moet gaan. Hè. Dus, omdat ze niet hebben willen horen, zo zal dus Heer een woord voor hen niet anders zijn dan een verzameling wetten en inzettingen, opdat zij, vers 13, heen gaan en achterwaarts vallen, teruglopen en daarbij struikelen. Achteruit wijken, zij wijken van de zaligheid. Zij wijken van het woord van God. Ze doen een stap terug, inderdaad, en vallen daarbij staat. Zij stoten zich aan de steen des aanstoots. Dat zij achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. En strikken en netten, want daar gaat het dan over. Ja, die komen we in het profetisch woord nog menigmaal tegen, hè. Dat zijn de strikken en netten van het menselijk denken, van de menselijke filosofie. Hij raakt erin verward dat die dingen geïnspireerd worden van lagerhand, hoe moet je dat zeggen? Door de duivel en zijn personeel, ja, daar ben ik wel van overtuigd, ja. Maar een mens raakt de gevangene van zijn eigen theorieën. Dat is wat gebeurt. En dat is ook wat Jacobus zei toen hij het had over wat de vertalers noemen de zonde der tong. Of het misbruik der tong. Het gaat daar over de theorieën die men ontwikkelt en ventileert. Maar men wordt er zelf een gevangene van. Men wordt gestuurd door zijn eigen tong. Eigenlijk zijn eigen denken. Nou goed, en dat is wat hier staat, hè. En daar tegenover staat dan vers 16. Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is, enzovoorts. Lijkt me duidelijk genoeg. Maar die bende die achterover valt, is gewoon een uitbeelding van het Joodse volk, dat geoordeeld zou worden, dat zou struikelen, dat zich zou stoten aan de steen en daardoor zou vallen, verbroken worden en in netten en strikken terecht zou komen. Dat is het. Vers 45. Als hij gekomen was, ging hij terstond tot hem en zei: Rabbi, Rabbi, meester, meester. En kuste hem. En zij sloegen hun handen aan hem en grepen hem. En een dergenen die daarbij stonden, het zwaard trekkende, sloeg de dienstknecht des hoge priesters en hiel hem zijn oor af. En Jezus antwoordende zeide tot hen: zijt ge uitgegaan met zwaarden en stok als tegen een moordenaar om mij te vangen? En voor de rest wordt het verhaal genegeerd. Er wordt verder niks gezegd. Alleen het oor van de dienstknecht des hoge priesters, wordt versneuveld onderweg. Ook al in detail dat er helemaal niets toe doet, uiteraard. Maar het wordt vermeld in Matthäus, Marcus, in Lucas trouwens. En men zegt, ja, maar dat was de medicijnmeester, Lucas, hè. Die was arts. In Lucas trouwens wordt vermeld dat dat oor weer, ik wil zeggen aangenaaid wordt, maar dat... ja. Zelfs dat niet. ja, zo'n uitdrukking dringt zich toch op, of niet? Maar goed. Dat het oor weer genezen werd. Dat is in Lucas 22. Vers 50. En een uit hen sloeg de dienstknecht des hoge priesters en hiel hem zijn rechteroor af. Zijn rechteroor, dat is waar het in moet, hè? Ja. En Jezus antwoordde en zeide: laat hen tot hiertoe. En raakte zijn oor aan en heelde hem. En daarna wordt het ook meteen weer vergeten. En gaat het verder met: zijt gij gekomen met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar, enzovoorts. Maar we hebben het verhaal van het oor bij alle evangelisten, maar in Johannes is het iets uitgebreider, in Johannes 18. Want daar leren we niet alleen wie die een uit hen was die dat deed met het zwaard. Je had het natuurlijk ook zelf kunnen raden. Want het was Simon Petrus. In vers 10 van Johannes 18. En zelfs krijgen we de naam mee van de dienstknecht van de hoge priester. Want er staat in vers 10 van Johannes 18: Simon Petrus, let op dat hij weer Simon heette. Simon Petrus, dan hebbende een zwaard, trok hetzelfde en sloeg des hoge priesters dienstknecht en hiel zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. En dat de Heer het oor weer genas staat er ook niet bij. Wel de namen van Petrus en Malchus. Malchus is makkelijk, want us, dat weet u, dat is niet de United States, maar dat is gewoon een Griekse uitgang. Net als in Jezus en hoe ze hem heten. En dus blijft over Melch het Hebreeuwse woord voor koning. Of voor koninklijk. Desdoods voor koninkrijk, want zoveel verschil maakt het allemaal niet. Het heeft iets met koninklijke zaken te maken. En u begrijpt toch, mag ik hopen, wat het betekent. Hè? Wij weten dat al, maar we vinden het hier bevestigd. Wat wij bevestigd vinden is namelijk dat wegens het niet willen horen, we hebben dat net zojuist gelezen trouwens in Jesaja 28, ze hebben niet willen horen, vanwege dat oor eraf is, zal ik maar zeggen, komt er van het koninklijke, van de koninklijke heerlijkheid en van het koninkrijk van de Messias niets terecht, dat gaat niet doen. En bovendien, als het oor eraf is, is men doof. Letterlijk waarschijnlijk niet, want ik weet heus wel dat het echte gehoororgaan niet uitwendig zit, maar inwendig. Maar het gaat hier over symboliek. En het oor eraf wil zeggen doof. Nou ja, aan één kant. Maar het is wel de goede kant, het is wel de rechterkant, hè. Want recht betekent goed. En link van links betekent verkeerd. U weet, het rechterhandje is het goede handje. Het andere is het verkeerde handje. Dat hebben wij nog ongeveer overgehouden. In onze taal. En in het Engels zeggen ze left is right en right is wrong. Als het over het verkeer gaat. Maar goed, die maar even terzijde. Maar aan één kant doof. Dat is precies hoe dat zit met die wetten en met het woord van God, waarover we zojuist lazen in Jesaja 28. Men hield wel iets van het woord over, maar het was de linkerkant. Dat wil zeggen, de wet der geboden in inzettingen bestaande. De term is van Paulus, ik meen in Colossense. De wet der geboden in inzettingen bestaande. Die enigerwijze, zegt hij dan, enigerwijze ons tegen was. Enigerwijze, langs één kant. Want dat woord van God, als het slechts gelezen wordt als wet, hoewel het legitiem is overigens, maar als het slechts gelezen wordt als wet, dan is het ons tegen. Maar men zou de rechterkant er ook van kennen, namelijk de beloften. De wet is namelijk tegelijkertijd een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. Of nog anders gezegd, allemaal uit Hebreeën, de wet is een schaduw van toekomende goederen. De wet houdt beloften in. En in ieder geval, de wet is een illustratie op een of andere wijze van het nieuwe verbond. Maar die wijze, ja, die kent men niet als men de wet alleen leest als geboden en inzettingen. En dat dualisme, als dat het goede woord is voor de wet, drukt zich ook uit in dat de wet kwam op twee stenen tafelen. Dat wil zeggen een rechter en een linker. En bij gelegenheid wordt van het woord gezegd dat het geschreven is op een rol van binnen en van buiten. Of van boven en van achteren, aan twee zijden namelijk. Het duidt op de snede symboliek, maar het duidt op de twee aspecten van het woord van God. Aan de ene kant is het veroordelend, aan de andere kant is het reddend. En in onze Bijbels drukt het zich uit in ruw genomen Oude Testament, Nieuwe Testament, om zo te zeggen. Het heeft twee kanten. Maar doordat men de rechterkant mist, mist men dus ook het koninkrijk. Als je Psalm 119 leest over wat ik dan altijd maar noem vreugde der wet, omdat dat de naam is van een Joods feest. Maar waar de psalmist, Psalm 119, waar de psalmist zich verblijdt in de geboden, in de wet, in de woorden Gods, dan als ik dat lees, dan denk ik altijd, nou, hij kan onmogelijk daarbij slechts gedacht hebben aan alle voorschriften en regels. Dus niet iets om zich in te verblijden, nooit. Als moet, moet het. Maar om er nou blij mee te wezen, dat oké, een beetje, maar we kunnen tevreden mee zijn. Zeggen, nou, je hebt het toch nodig en dat is het dan. Maar de euforische blijdschap waarover de man spreekt, in de langste, ver uit de langste psalm die we hebben, ja, dat lijkt me toch enigszins overdreven. Tenzij dan dat hij het heeft over die andere kant van de wet. En dat is natuurlijk het geval. De rechterkant, om zo te zeggen. Maar wat uitgebeeld wordt, is daarna de onmogelijkheid van het volk om alsnog tot geloof te komen. Niet omdat het technisch onmogelijk was, maar omdat de profeten het hadden aangekondigd. Zij zouden het woord van God en daarmee de personificatie ervan, namelijk Christus, verwerpen. En het gevolg zou zijn verharding, verblinding, doofheid. Het wordt allemaal genoemd, hè. Ja. En dat is waar het over gaat. En het aardige ervan is dat als je wil, zie je ook de andere kant van het verhaal nog. Want in het Oude Testament wordt enerzijds aangekondigd wat wij noemen de verharding van Israël. Maar ook wordt er wordt aangekondigd, maak het hart deze volks vet, sluit hun ogen toe, dat ze niet zien en horende niet horen, en nog ook verstaan en dat soort dingen weer. Maar aan de andere kant wordt net zo goed geprofiteerd dat de blinden de ogen geopend zouden worden, en de horenden zouden horen, en de stommen zouden spreken, en de gevangenen zou vrijlating gepredikt worden, en al dat soort dingen meer. En kijk, de dispensationalistische verklaring van het verschijnsel is dit, dat men zegt, nou ja, in de toekomst komt het weer goed, hè. In de toekomst zal het Joodse volk alsnog weer tot geloof komen. En dat laatste is ook waar. Maar of die profetieën dit ook daadwerkelijk betekenen, is de volgende vraag eigenlijk nog. En mijn antwoord daarop is, we hebben die profetieën niet voor ons, het was mijn bedoeling ook niet, maar mijn antwoord daarop is, nee, dat is niet de betekenis. De betekenis is dat terwijl juist het Joodse volk verblind wordt en de ogen en oren dichtgaan, om zo te zeggen, gaat bij het andere huis van Israël het tegenovergestelde gebeuren. Daar gaat het licht op. Daar worden de ogen geopend, daar worden de oren geopend, daar zouden de stommen weer spreken, enzovoorts. En het Joodse volk gaat onder de naam Judas hier, die daar de personificatie van is. Maar het andere huis van Israël gaat in hoge mate in dit soort verbanden onder de naam Simeon. En soms onder de naam Jozef. Om verschillende redenen is dat. Maar het gaat onder de naam Simon of Simeon. En hier heb je dat, heb je ze naast elkaar. Simeon is je hebt eerst Judas en dan heb je Simeon die optreedt. Simon. Maar de stam van Simon is de eerste stam die daadwerkelijk huisvesting biedt aan het evangelie, om zo te zeggen. Nou ja, samen met Benjamin eigenlijk. Maar goed, ik aarzel altijd om dit soort dingen te bespreken, want ja, toen maar weer. Maar zo is het gegaan. De stam van Simeon vind je namelijk in wat we tegenwoordig wel eens noemen, onder de Siluren. Dat was de stam van een deel van de stam van Simeon, afstammelingen van Saul, de zoon van Simeon, kleinzoon van Jacob dus, daarom heette ze Siluren. En Caradoc was daar de koning van, al was hij niet uit die stam trouwens, maar vooruit. En hij was een van de eerste die op koninklijk niveau, op regeringsniveau, het evangelie aanvaarde enzovoorts. Er zit nog een vervolg op, maar dan moet ik praten over King Arthur. En dat wordt helemaal lastig. Want die was net zo goed koning der Siluren. Uit Wales en uit Cornwall eigenlijk. Ook. Maar uit Wales afkomstig. En die vocht voor het Heilige Rijk. Zijn Holy Kingdom. Een christelijk rijk. Of dat Bijbels is, nou ja, aan zich niet. Maar de verdediging van de Bijbelse waarheden, dat op zich is uiteraard een redelijk Bijbelse aangelegenheid. Maar het was ook daar. En voor wat Benjamin betreft, zuidelijk van Wales ben je in Somerset. En in diezelfde dagen werd daar het evangelie gebracht en kwam terecht bij de plaatselijke koning. Dat was Arviragus. Men zou niet te gering over de man denken, want hij regeerde over een zeer groot deel van het tegenwoordige Brittannië. Engeland bedoel ik eigenlijk. Maar goed, Arviragus. Maar dat was onder de stam der Belgen. Kan het niet helpen, de Belgen. Ja, die woonden daar toen al. Al voor Christus staken de Belgen vanuit België over naar Brittannië. Ik heb een kaart bij me, daar staat er gewoon op. Een kaart van de Romeinse tijd van Brittannië, daar staat er gewoon op. Ja, die zit in mijn tas. Maar ik zat gewoon België, staat erop. En dan valt Glastonbury inderdaad ook onder. En, maar de Belgen, dat is van Bela, Bela met een ajin aan het en die niet uitgesproken wordt. Hoe spreek je? Belag? Belang? Bela. Belg. Het woord Waal betekent trouwens precies hetzelfde. Daar is die ajin helemaal verdwenen. Maar goed. Wallonië, de Walen, goed. Maar de Belgen woonden daar. Maar Bela is een van de 12 zonen van Benjamin. Dus de zaligheid kwam terecht, werd van Juden weggenomen. En als je het ergens op de kaart kunt aanwijzen waar het terecht kwam, op de kaart, kom je terecht dus aan de ene kant bij Simeon en aan de andere kant bij Benjamin. En daarna stellen wij vast dat Simeon en Benjamin de grote bijrollen vervullen in de geschiedenis van Jozef en zijn broederen. En dat is niet voor niks zo natuurlijk. Maar als je het eenmaal kent, kom je het dus tegen. En dat is de achtergrond van het gebruik van de naam Simeon in elk geval. De horende heet hij. En wat doet hij? Hij slaat het oor af. Simon, de horende, slaat het oor af van Malchus. En u wordt geacht te begrijpen wat het uitbeeldt. De zaligheid van het Joodse volk, om zo te zeggen, wordt van het Joodse volk weggenomen en gegeven aan de heidenen. Zo staat het in Romeinen 11. Letterlijk staat het daar. Er staat veel meer dan dat er letterlijk staat, overigens. Maar ja, dat is nou helemaal kenmerkend voor literatuur en dus ook voor de Bijbel. Maar het is geworden tot zaligheid der heidenen en tot redding der wereld en wat het allemaal maar wezen mag enzovoorts. En daar vinden we hier een kleine illustratie van. Dat is waar het over gaat. En dat maakt het de moeite waard ook om het ons te vertellen. Niet omdat we dat zouden gebruiken als leerstellige onderbouwing van dit soort theorieën. Maar simpelweg, wij herkennen het beeld, wij herkennen het plaatje erin. En dat heeft een functie. Het versterkt het bewijs, het Bijbelse bewijs enzovoorts. Nou goed. Want als knecht des hoge priesters, het is toch aardig, je hebt hier dus eigenlijk ook hoge priester en koning naast elkaar. Hè? Dat weet je, kom je in de Bijbel vaker tegen. Hè? U weet wel, koning en hoge priester. Mozes en Aaron. Melchizedek. Koning en priester. Hoe heet die? Betuel. Nee, Betuel? Nee, niet Betuel. Hoe heet die man? Reuel. Jeter. Ook genaamd. De schoonvader van Mozes. He? Hij wordt ons voorgesteld als priester, maar hij was koning, want hij heet Jeter. De kroon. Kennelijk zijn titel. En zijn andere naam was, ik zei het net, Reuel. Ja. Ja. Maar koning en priester, die twee naast elkaar. En dat vind je hier dus ook terug. Gezamenlijk geven ze leiding aan het volk als zodanig zijn zij het hoofd van het volk. Maar wat het koningschap betreft, er wordt er eind aan gemaakt. En wat het priesterschap betreft, nou ja, de priester is het woord al lang kwijt. En zou ontslagen worden van godswegen uit het priesterambt. Goed. Zijt gij, vers 48 van Marcus 14, uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar, gewapend, zwaar gewapend, alsof de Heer gevaarlijk zou zijn. Hij zegt, dagelijks was ik bij u lieden in de tempel, hetgeen trouwens ook door andere evangelisten net zo vermeld wordt. Dagelijks was ik bij u lieden in de tempel, niet moordende, maar lerende. En gij hebt mij niet gegrepen. Waarom nu dan wel? En het antwoord van de Heer is niet een antwoord dat wij zouden verwachten. Het antwoord is, maar opdat de schriften vervuld zouden worden. En dat is een antwoord dat u waarschijnlijk niet tevreden stelt, mij ook niet. Want je vraagt je af, waarom grepen ze hem niet eerder? En waarom nu dan wel? En dan moeten we gaan bedenken waarom dat zo is. En er zal best wel een antwoord op die vraag gegeven kunnen worden. Maar voor de Heer is dat, voor de Heer Jezus is dat niet belangrijk. Voor de Heer Jezus is alleen belangrijk opdat de schriften vervuld zouden worden. Zo zou het nu eenmaal gaan. Voor hem geldt niet wat beweegt die mensen. Voor hem geldt, gaat het in overeenstemming met de wil van mijn vader die uitgevoerd zou worden. En dat is het dan. En wat we aan de kant van de Heer Jezus dus vinden, is berusting in de hele gang van zaken. Eerlijk gezegd, maar dit kan ik ook niet in een paar zinnen aantonen. Eerlijk gezegd, het is wat ik meen te lezen ook bij alle evangelisten. Berusting. Waarom doet de Heer nou nooit eens moeite om het een en ander uitgebreid toe te lichten enzovoort? Althans, wij vinden dat niet. Hij laat het gewoon zo. En als ze wat weten willen, oké, dan stuurt hij ze met wat korte uitspraken, one-liners, stuurt hij ze de mist in. Met uitspraken die ze niet eens begrijpen. Daar staat het dan soms ook bij. Dat begrepen ze niet. Maar waarom doet de Heer dat niet uitgebreider en duidelijker? En het punt is dat dat ook helemaal niet de bedoeling is. Het belangrijkste is dat de Heer zijn tijdgenoten wijst op de schriften in het algemeen. En erop wijst dat ze dit blijkbaar niet kennen. En dat vindt hij voldoende. Dan moeten ze maar... bij de schriften, bij het woord van God te raden gaan. Zo simpel is dat. En het andere is, wat hem zelf betrof. Hij was gekomen om te sterven. Dat was ook wat aangekondigd was in de schriften die hij wel kende. En daarom liet hij het maar zo. Het is pas op het laatst, maar geloof dat ik dat ook al eens hier gezegd heb. Het is pas op die laatste avond dat de discipelen ineens tot hem zeggen. Nu ineens spreekt u in klare taal. Waarom heb u dat niet eerder gedaan? Nu begrijpen we tenminste wat u zegt. En voorheen nooit. Met andere woorden, de Heer stond niet in die strijd tegen het Joodse volk en was er niet op uit om hen te bekeren of weet ik veel wat. Of om zijn eigen zaken te verdedigen of iets dergelijks. Laat staan om zich te openbaren als de beloofde Messias. We hebben al eens geïnventariseerd dat er een keer of 22 staat dat hij zegt van denk erom dat je er niet over praat. Volledig in strijd met gangbare opvattingen, dus ook vandaag. Hè? Niet over praten juist, daar ging het hem niet om. Waar het hem om ging, dat hij trouw zou zijn aan het woord van God. En dat is ook wat zijn publiek, om zo te zeggen, en zeker ook zijn discipelen, heeft duidelijk gemaakt. En waar het gaat om de prediking van het evangelie, dat zou binnen enkele jaren openlijk gebeuren. En in letterlijke taal vanaf de Pinksterdag van Handelingen 2, om zo te zeggen. En daarheen was hij onderweg. Ja. Dus hoe dan ook, dit geschiet opdat de schriften vervuld zouden worden. We lazen het er straks ook al ergens en toen zei ik, let op. Opdat de schriften vervuld zouden worden. Dat is allemaal wat hier aan de orde is. En dat is tamelijk afstandelijk eigenlijk, objectief. Waarom gebeurde dat? Opdat de schriften zouden vervuld worden. Goed. En zij hem verlatende zijn allen gevloden. Dat slaat kennelijk op de discipelen. Vers 50. Ook dat was trouwens aangekondigd in het Oude Testament. Want het is ook illustratief. Hij zou zijn weg alleen gaan. Hij alleen, en dat was het dan. Zij alle hem verlaten en ze alle gevloden. Je kunt zeggen dat was laf van ze. En dan, dan zeg ik, dat weet ik niet. Daar heb ik geen flauw idee van. Weet ik niet. Ze alle gevloden, ze waren bang voor een nachtje. Ja, dat zou ik ook geweest zijn. Of ik weggelopen zou zijn. Nou, het lijkt me niet geheel onverstandig. Nee, angst is een slechte raadgever, maar lijkt me toch niet geheel onverstandig. Hè? Doe maar. Daar heb ik geen mening over, het is gebeurd. En dan krijgen we nog een uitspraak in vers 51. En een zeker jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte. En de jongelingen grepen hem. Ik vind het een ongelukkige woordkeuze hoor. Een zeker jongeling volgde hem. hebben een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf. En de jongelingen grepen hem en hij het lijnwaad verlatende, hoe leuk kun je het zeggen, hij het lijnwaad verlatende is naakt van hen gevlogen. De eerste vraag is altijd, wie is die jongeling? Het antwoord is, dat weet ik niet, want het staat alleen maar hier in Marcus. Vreemd genoeg, het is een van de weinige uitspraken die we echt alleen in Marcus vinden. Wij weten het niet. De commentaren melden ook, wij weten het niet. Toch staat me bij de opvatting dat het Johannes was. Omdat hij in het algemeen als jongeling beschouwd wordt. Niet omdat het ergens expliciet staat hoor, maar omdat het blijkt uit de Bijbelse geschiedenis. Hij schijnt ook het langst geleefd te hebben. Hij heeft alle apostelen overleefd, voor zover wij weten. Maar dat is mede omdat hij waarschijnlijk ook de jongste was. En als je een apostel ziet uitgebeeld ergens zonder baard, dan weet je dat is Johannes. Zo van, het was nog een jongeling. Of hij zo jong was dat hij echt nog geen baard had, waag ik te betwijfelen. Maar hoe beeld je het uit? Zo werken die dingen. Ik weet het niet. De gangbare gedachte overigens is van, ja, het zal iemand zijn die in die hof lag te slapen onder een deken, onder een laken. Hoewel het woord laken niet goed is, want laken is wol, hè, dat weet u. Hè. Onze taal is ook vervelend hoor. Laken is wol, ja, een goede soort zelfs nog. Maar goed, maar hoe doe je dat? Een sheet van het bed of zoiets. Die lag daar te slapen, door het rumoer werd hij wakker en toen is hij gevlucht en gehuld alleen in het laken dat hij om zich heen geslagen had. Dat is het algemene verhaal. Ik heb daar ook wat moeite mee, want er staat een zeker jongeling volgde hem. Dan was het toch niet zomaar iemand, een of andere hippie die in het park lag te slapen, zal ik maar zeggen. Lijkt mij. Iemand die hem volgde. En wat dat lijnwaad hebben betreft, het lijkt mij eerlijk gezegd niks bijzonders. Want ik weet niet beter dan men kleden zich met zo'n kleed. Dat is me wel eens gedemonstreerd. Hoe je dan zo'n ding om je lijf heen slaat. En om je middel, en hangt er nog een stukje uit enzovoort. En zo zie je Julius Caesar afgebeeld en wie het allemaal maar waren. Met alleen maar zo'n kleed om zich heen. Ja. Nee, zuster, kijk, als nou in de wet al specifiek gezegd moet worden dat de hoge priester een onderbroek moet dragen, dan begrijpt u toch dat dat niet gebruikelijk was. En ik heb het laatst nog eens nagevraagd aan een Schot. En het was geen geheim. Maar vooruit. Dus ik heb daar niet de minste probleem. Men kleedt zich aan door zo'n kleed om zich. Ik zie het bijzondere hier niet van in. Maar wat hier verteld wordt, zou ons niet bij die vragen moeten stellen. Wat was dat voor iemand en wat is hier aan de hand? En wat zijn zo is de aanleiding tot deze gebeurtenis? Je moet eerst denken aan Jozef. In, wat was het? Genesis 39, 40. Genesis 39. Die vrouw in het huis van Potifar, die een beeld is van het Joodse volk. Want Potifar had twee huizen. Het ene was met die vrouw, waar Jozef eerst was, en het andere was die G van Genesis. Sorry. De andere was de gevangenis. Ja, en Jozef vluchtte uit het ene huis weg, waar die vrouw hem met geweld tot koning wilde maken. Maar weggaande verborg hij zich, Jozef, haal ik nou voldoende schriftplaatsen door elkaar zo? Is dat begrijpelijk? Ja, hij onttrok zich daaraan, want zo moest het niet gaan. En ze grepen bij zijn kleed, maar hij verliet zijn kleed. En dat was het dan. Het is gewoon net zo'n gebeurtenis. Ik denk dat het daarom gaat. En wie die jongeling ook was, als u mij vraagt, is die jongeling gewoon een beeld van Christus zelf. Ik zei niet Jezus zelf, hè? Niet dat het veel verschil zou maken, maar van Christus zelf. Dat wil zeggen, hij laat zijn kleed achter. Hij verdwijnt, hij trekt zich terug. Dat heeft hij gedaan als de opgewekte. Nou ja, na zijn lijden en dood stond hij op en ging heen. En bovendien zou je in dit verband ook nog wel eens kunnen denken aan de vraag, maar waar is nou dat lijnwaad van dat linnen dus, hè? Dat lijnwaad van die jongeling gebleven? En dan is het antwoord, nou, daar hebben ze om gelood. Is dat voldoende? Nee, nou heb ik het ineens over de rok van de linnenrok, ja. De rok van de Heer Jezus. En dat wordt ons ook later door alle evangelisten gemeld. De ene uitgebreid, de andere maar heel kort. Maar het komt erop neer dat die rok, dat was die ene rok en dat er werd omgeloot, zodat tot vandaag de vraag is wie het kansspelletje gewonnen heeft. Of anders waar die rok gebleven is. En het hele punt is dat die rok of dit linnenkleed of een kledingstuk in het algemeen beeld is van wat men noemt de uiterlijke vorm. Uitwendige dingen. Hoe zeg je zoiets? Het vleeselijke aspect, het zichtbare aspect van iets of iemand. En dat is wat de Heer heeft afgelegd. En voor zover, de Heer zelf. En voor zover het nog ergens gevonden wordt, dat uiterlijke, de uitwendige van hem, iets zichtbaars van hem, ja, dat vind je in de gemeente uiteraard. Of moet ik gewoon zeggen, het christendom, het zichtbare van mijn part, ik heb er geen moeite mee, het uitwendige. En waar is de zaligheid dan naartoe gegaan, het uitwendige aspect van de Heer Jezus? Nou ja, lichamelijk is hij ten hemel gevaren, maar wat hij achtergelaten heeft, is van Juda naar Jozef gegaan. Of zullen we zeggen van Juda naar Simon, deze keer is. Van het ene huis van Israël naar het andere. Als men dus in het land der trevieren beweert dat men daar die rok van Jezus heeft, dan zeg ik, nou, het zou goed kunnen. Zou eens volkomen in overeenstemming zijn met de Bijbelse symboliek in Trier, heb ik het over. Ja. Die ene rok. Waarvan de Rooms-Katholieke Kerk zegt, is een uitbeelding van de eenheid van de kerk als zodanig. En ze hebben gelijk. Zolang ze tenminste niet de Rooms-Katholieke Kerk bedoelen. Maar die bedoelen ze wel, dus het is toch weer niet zo. Maar objectief hebben ze gelijk. Het is een uitbeelding van de kerk als zodanig. Maar het is alleen maar die rok. En waar bleef eigenlijk die mantel van Elia? Weet u nog? Hij voer ten hemel, maar zijn mantel viel van hem af. Hij werd overgenomen door Elisa. Maar Elia is een beeld van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En Elisa is een beeld van Christus in zijn opstanding. Vandaar dat ze zijn graf nog gezocht hebben en zo. Maar ze wilden, daar in Jericho wilden ze niet geloven in een hemelvaart van Elia. Hoe zal maar rationeel verklaard worden. En toen zei ze tegen Elisa, maar we gaan wel zoeken naar het graf hoor, maar ze hebben het niet gevonden. Net zo min als ze het graf van Mozes konden vinden in de tijd. Hetzelfde verhaal. Zie, dat herhaalt zich allemaal. En ik weet wel dat dit verhaal dan wel heel sumier is en lang niet compleet. Maar ja, zo werkt het. Het vermelden van een jongeling, zo oud was hij niet, hij was pas wedergeboren, denk ik altijd, hè? Net opgestaan uit de dood, dat is waar het over gaat. De jongeling hebben een lijnwaad. Dat is eigenlijk priesterlijke kleding, hè? Linnen, dat weet u toch, hè? Niet dat de anderen het niet dragen mochten, maar voor de priesters was het verplicht. Die mochten geen wol dragen. Dus het doet aan linnen denken, het doet aan priesterschap denken. Maar hij verdwijnt. En zijn mantel blijft achter. En dat is een vast Bijbels beginsel. Het brengt ons bij onder andere bij die geschiedenissen die ik nu net noemde. En dat is voldoende. Dus associatie, hè? Zo leg je schriftgedeelte naast schriftgedeelte enzovoort. En als Johannes was, ik denk dat dat zo is, want de term jongelingen of jongeren wordt wel degelijk gebruikt voor de discipelen, niet maar vanwege hun leeftijd, maar ook omdat het tegenovergestelde is van ouderen. En een oudste staat boven aan de hiërarchie, een jongere staat daaronder, leerlingen dus. Er zijn bijbelvertalingen waarin je het woord discipel niet tegenkomt, maar waar het woord vertaald is met jongeren. Zijn jongeren, in de zin van zijn leerlingen, er zijn weer andere bijbelvertalingen. Dus ik zou niet weten waarom het niet een van die discipelen zou geweest kunnen zijn, namelijk Johannes. Maar dat maakt me verder niet zo heel veel uit, want Johannes, zeker naast Petrus, die hiervoor genoemd werd, Johannes is een beeld in het bijzonder van de gelovigen uit de 10 stammen van Israël, zoals Petrus dat uiteindelijk is van de gelovigen uit de 2 stammen van Israël. Maar ja, dat is weer een verhaal apart, wat ik dan moet documenteren, om zo te zeggen. Maar dat gaat nog helemaal zo snel niet. Maar dat het daarop wijst, op deze kwestie, dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat wil zeggen, er zijn sporen, uitwendige dingen van de Heer Jezus en van de opgestane, die zijn te vinden, maar de inhoud daarvan, ja, dat is hier niet. En uitwendig kun je zeggen, de zaligheid is van de een gegaan naar de ander en het is van deze plaats naar die plaats gegaan, maar de inhoud daarvan niet uiteraard, de inhoud daarvan is een hemelse. De positie van de gemeente ligt ook heus niet in Wales of in Engeland of wat het maar was. Die is in de hemel zelf. Maar voor zover je er op aarde van terug kunt vinden, en voor zover het koninkrijk op aarde verborgen is, zijn inderdaad locaties aan te wijzen. Ja. Maar goed, dan moet je een beetje zoeken. Maar zo is het wel. Hè. Want de Heer heeft zijn heerlijkheid afgelegd, heeft het gelaten voor wat het was. En als hij terugkomt, gaat hij naar Trier om zijn rok op te halen. Maar ja, dat bedoel ik overdrachtelijk uiteraard. Toch? Om zijn heerlijkheid, in stralend wit en hoe dat maar heten mag. Overigens, de mantel van de Heer Jezus was ook een priesterlijke mantel. Het was linnen en het was bovendien uit één stuk geweven. En dat was het voorschrift voor de kleed van de hoge priester. Niet dat hij priester was op aarde, want dat was niet zo. Maar het verwijst naar zijn toekomstige priesterschap. En die functie heeft het tot vandaag. Goed, wij zullen het voor vandaag daar weer bij laten en de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat wij ook vanavond weer uw woord mochten openen en mochten bepaald worden bij deze grote heilsfeiten. We danken u dat we mogen kennen Jezus van Nazareth, die als de Zoon des mensen kwam om de zonde der wereld weg te nemen. En we danken u dat wij in hem als de opgestane eeuwig leven hebben ontvangen en mogen kennen onze heiland als de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. We danken u ook dat we mogen uitzien naar de toekomende openbaring van de heerlijkheid van Christus. We mogen weten dat eenmaal dat wat verborgen werd, zal geopenbaard worden in grote kracht en heerlijkheid. En dat u andermaal zult verschijnen voor degenen die u verwachten tot zaligheid. We danken u dat we in die verwachting mogen leven. En onze blik vooruit mogen richten naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Maar in bijzonder danken we u dat we u reeds nu mogen kennen. En mogen weten dat u gezeten bent aan de rechterhand Gods, dat we u kennen als onze hoge priester en dat we in vrijmoedigheid tot u mogen gaan en in u onze grote God en zalig maken mogen en kunnen dienen, omdat u ons daartoe bekwaam gemaakt hebt. We danken u daarom dat we mogen leven uit de rijkdom van uw genade en weliswaar om ons heen, ook in deze wereld, de sporen kunnen zien van uw aanwezigheid zo lang geleden, maar aan de andere kant onze hoop en verwachting mogen stellen op die hemelse toekomst en het hemelse vaderland dat u voor ons bereid hebt. Daarom dragen we onszelf ook aan u op en vragen u, Vader, wees u ons nabij. Bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld, opdat we mogen wandelen in uw kracht, in uw licht en in uw waarheid. Amen.